Goedenavond, wilt u plaatsnemen, dan kunnen we beginnen. Welkom in het openbare deel van deze raadsinformatieavond. Fijn dat u alle vandaag aanwezig bent. Het doel van de avond is beeldvorming. Er kunnen na afloop van de presentaties technische vragen worden gesteld. Let wel, technische vragen en geen politieke vragen. Het debat volgt in een later stadium. Ik verzoek in verband met de presentiegelden iedereen de presentielijst te tekenen. En ik wil u vragen om u alvast aan te melden bij de microfoon, zodat we het vloeiend kunnen laten verlopen. Dan gaan we over naar agenda punt 2. Dat is het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld, dus we gaan door naar agenda punt 3. Dat is een presentatieanalyse woonzorg gemeente Bergen. Mevrouw Glorie zal een korte presentatie geven over de analyse woonzorg gemeente Bergen. Deze analyse wordt, tezamen met aanvullend onderzoek, gebruikt als basis voor het opstellen van de woonzorgvisie. De analyse woonzorg zal worden besproken in de ARC van 13 februari en de raad van 27 februari aanstaande. Ik geef het woord aan mevrouw Glorie.
Deze? Oh, hij doet het. Kijk, dank u wel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Nienke Glorie en ik ben werkzaam als beleidsadviseur op het gebied van wonen en zorg bij onder andere de gemeente Bergen. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb een aantal collega's mee die met mij samen en ook inwoners en partners en natuurlijk college een analyse woonzorg op heeft mogen stellen. Maar waarom hebben we nu eigenlijk die analyse woonzorg opgesteld? Nou, dat is tweeledig. Ik weet niet of u de presentatie kunt zien. Ja. Moeten we deze hebben? Allereerst is het wetsvoorstel dat in de maak is. Het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. En die wet die stelt eigenlijk, zorgt dat overheden weer de regie kunnen nemen op hoeveel, waar en voor wie ze gaan bouwen. Nou ja, dat wetsvoorstel dat is dus in de maak. Een van die instrumenten die daarin benoemd wordt om die opgaves te behalen, dat is een volkshuisvestingsprogramma. En in dat volkshuisvestingsprogramma, daar moet ook een visie op het gebied van wonen en zorg worden opgesteld. En als de wet wordt aangenomen, dan hebben gemeenten 2 jaar om na vaststelling van die wet een volkshuisvestingsprogramma met die visie op wonen en zorg dus te formuleren. Nou ja, en die opgave rondom wonen en zorg is groot. En nou ja, rondom het wetsvoorstel is nog veel onduidelijk. Maar daarom heeft u als raad in januari 2024, heb ik begrepen, gesteld dat we gaan starten met een analyse op woonzorg. Destijds heeft u dat, geloof ik, een factsheet genoemd. En deze analyse die hier vandaag voor ligt, is het resultaat van wat u destijds heeft gevraagd. Het is een beetje een technisch verhaal, dus ik hoop dat ik u er goed doorheen kan nemen. Mochten er vragen zijn aan het eind, dan wil ik uiteraard alles nog een keertje toelichten aan de hand van beeld. Ik hoop dat het enigszins goed te zien is. Maar zoals ik al zei, er is straks een volkshuisvestingsprogramma die dus uit dat wetsvoorstel voortvloeit. En dat wetsvoorstel, of dat volkshuisvestingsprogramma, die zorgt straks dat de woonvisie, de woonzorgvisie en het volkshuisvestingsverordening of de huisvestingsverordening in 1 programma worden samengevat. En zoals u hier kunt zien op de dia is het stukje woonzorg, dus de visie op woonzorg, is dus maar een klein deel van het hele grote volkshuisvestingsprogramma wat gemeenten straks mogen opstellen. En dat maakt dus dat die woonzorgvisie die moet worden afgestemd met het integraal beleidskader wat de gemeente Bergen al eerder heeft vastgesteld. En die vormt straks de basis voor de gemeente om met corporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgpartijen afspraken te maken over wat aandachtsgroepen met een woonzorgvraag en de doelgroep ouderen nodig hebben naast huisvesting aan zorg en ondersteuning. Ook komt er ook nog in dit, dat is ook nog een beetje technisch verhaal, maar in dit volkshuisvestingsprogramma komt ook aandacht voor leefbaarheid. Want ook dat is wat je in relatie tot wonen en zorg natuurlijk veelal terughoort, ook wel in de lokale kranten en ook in het landelijk nieuws. Dus ook daar komt specifieke aandacht voor in het volkshuisvestingprogramma. Maar goed, op het gebied van volkshuisvesting is de afgelopen jaren natuurlijk al veel in werking gesteld. En u kent misschien wel de Nationale Woon- en Bouwagenda met 6 onderliggende programma's. Ook wel de programma's van Hugo de Jonge genoemd. En de wet, dus het wetsvoorstel, die zorgt voor de wettelijke verankering van die 6 programma's die je hier in de dia ziet. En voor de woonzorgvisie, dus die nog op te stellen is, maar waarvoor deze analyse woonzorg is opgesteld, die lichten we er 2 voor uit. En dat zijn de programma's Een Thuis voor Iedereen en Wonen en Zorg voor Ouderen. En Een Thuis voor Iedereen, die stuurt kort samengevat op een aantal punten, namelijk voldoende betaalbare en passende woningen voor aandachtsgroepen, een evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen en aandachtsgroepen over alle gemeenten in Nederland. Alle gemeenten dienen ook een urgentieregeling op te stellen om voorrang te geven aan specifieke aandachtsgroepen. Horen misschien denken, we hebben toch al een huisvestingsverordening? Dat klopt, maar niet alle gemeenten in Nederland hebben die op dit moment. Beschrijft dat er een verbinding moet komen van wonen, zorg en welzijn. En dat is eigenlijk de beschrijving van het opstellen van de woonzorgvisie. Die wordt in het programma Een Thuis voor Iedereen op die manier opgenomen. En daarnaast is er het programma Wonen en Zorg voor Ouderen. En die richt zich dus specifiek op de doelgroep ouderen of senioren, net hoe u het de liefste noemt. En die zorgt dat er voldoende geschikte ouderen voor woningen voor ouderen moeten zijn, waar ze met plezier kunnen leven. En dat ouderen moeten kunnen verhuizen als ze dat willen. Dat is heel kort samengevat waar dit programma over gaat. Nou, dan hoor ik u denken, we hebben natuurlijk ook de woonvisie van Bergen. Die heeft u als het goed is de afgelopen tijd ook voorbij zien komen. Gaat ook voor besluitvorming de komende periode in de route. En ik krijg dus veel de vraag van, hoe verhouden die 2 zich nu tot elkaar? Nou ja, beleid over de aandachtsgroepen en de ouderen, die komt dus straks terug in de woonzorgvisie. Maar er zijn dus die raakvlakken met de woonvisie, die de visie op wonen voor de komende 5 tot 10 jaar beschrijft. Maar daar waar het dus flankerend zorgbeleid nodig is voor de doelgroepen, wordt straks beschreven in de woonzorgvisie. Om het nog even technischer te maken, je hebt straks dat volkshuisvestingsprogramma, waar de woonzorgvisie dus onderdeel van is. En die moeten regionaal worden afgestemd. Om te zorgen dat we gezamenlijk optreden tegen, of optrekken moet ik zeggen, op het gebied van aandachtsgroepen onder andere. En de gemeente Bergen werkt in de regio Alkmaar op al diverse dossiers samen. Zo op het gebied van WMO, wonen, et cetera. En de woningmarktregio is ook de regio waar de Alkmaar zeg maar onder valt. Of waar wij als Bergen qua regio onder vallen. En daarom lijkt de regio Alkmaar voor ons de juiste keuze om in samen op te trekken. Maar daar hebben we niet alleen de keuze in. De provincie heeft daar ook een bepalende rol in. Maar vooralsnog lijkt dit de meest logische keus. Nou, hoor ik u denken, ze heeft het gehad steeds over die aandachtsgroepen en hoe verhoudt zich dat nu. Dus ik dacht, ik doe ook een paar sheets over hoe dat dan in elkaar zit. Ik neem u eerst even mee naar een plaatje die de totale woonbehoefte beschrijft. Dus van iedereen. En in die totale woonbehoefte zie je dus een cirkel met aandachtsgroepen. Ik ga ze straks nog nader toelichten, maar dan heeft u alvast even een beeld. En in die aandachtsgroepen zijn ook weer mensen met een woonzorgvraag. En daar moet straks dus een woonzorgvisie voor worden opgesteld. Maar een deel van de aandachtsgroepen is straks ook een urgente groep. Dus dat betekent dat dat de nood zo hoog is dat zij met voorrang een woning moeten krijgen op anderen. De urgente groepen, die we nu ook al deels in de verordening hebben. En het kan dus zijn dat iemand zowel aandachtsgroep als een urgente groep is. Beginnen we maar weer bij het begin. Wat is dan een aandachtsgroep onder de woonzorgvisie? U kunt bij mij lezen. Ouderen, mantelzorgers en ontvangers. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Mensen in de geestelijke gezondheidszorg of beschermd wonen. Mensen in de maatschappelijke opvang en dreigend daklozen of daklozen. En uitstromers uit intramurale voorzieningen. Dus dit zijn de mensen waar woonzorgbeleid voor moet worden geschreven. Dit is misschien wat lastiger te lezen. Maar aan deze kant van mij ziet u alle aandachtsgroepen die worden beschreven in het programma Een Thuis voor Iedereen. Nou, zoals u ziet, de blauwe plus de dreigend dakloze mensen, dat zijn straks de mensen waar ook de woonzorgvisie voor moet worden geschreven. Maar hij is uitgebreider. Er zitten dus ook arbeidsmigranten, studenten, woonwagenbewoners en statushouders in. Daar moet je als gemeente in je volkshuisvestingsprogramma iets hebben over opgeschreven. De wet zegt nog niet heel veel waarover precies, maar het wetsvoorstel is nog in de maak en wij kijken met verwachting daarnaar uit hoe dit verder vorm gaat krijgen. Dan hebben we ook nog de urgente categorieën. Zoals ik al net al zei, we hebben al een huisvestingsverordening waar een aantal van de urgente groepen worden bediend. Maar als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dient deze verordening te worden uitgebreid met een aantal urgente groepen. Nou ja. Over de woonzorgvisie van Bergen dan even, want daar gaan we uiteindelijk natuurlijk naartoe. Maar we willen u meenemen aan het begin van het proces. Want zoals gesteld, de opgave rondom wonen en zorg is groot. Dat moeten we met elkaar doen. Dus laten we vooral bij het begin beginnen, zoals u ook in januari 2024 al heeft gesteld. Maar rondom het wetsvoorstel is nog veel onduidelijk. Want het wetsvoorstel komt uit de vorige regeerperiode van een andere minister. Het wetsvoorstel is ook een aantal keren al uitgesteld. Hij zou worden vastgesteld of behandeld worden in de Tweede Kamer voor de kerst. De laatste berichten waren begin februari. Ik heb mijn horloge vandaag gecheckt. Volgens mij is het vandaag 6 februari. En de beleidsadviseurs van het ministerie die zeggen nu dat er waarschijnlijk nog een ronde van wijzigingen komt. En dat hij daarna voor behandeling in de Tweede Kamer wordt aangeboden. Maar goed, de opgave was groot en dat vond u ook. En daarom hebben we dus die lokale analyse woonzorg opgesteld. En ik heb geprobeerd, u heeft vast het document gezien, het is best wel zwaarlijvig, veel pagina's, om een aantal bevindingen daarin samen te vatten en u daarin mee te nemen. En dan begin ik maar gewoon even bij het begin. En nou, het document beschrijft natuurlijk veel meer dan dat ik hier vanavond toelicht, maar we beginnen even bij de demografische ontwikkeling en het zorggebruik van 23 tot 2040. De verwachte prognoses. En dan zie je dat het aantal inwoners van de gemeente Bergen toeneemt. Dat is natuurlijk niet zo gek met alle woningbouwontwikkelingen die ook op stapel staat. Alleen de groep van 0 tot 64 jaar, die krimpt de komende periode. En daarmee neemt dus de groep 65-plussers in de gemeente Bergen toe. Voor het beeld, in 2023 was dat 34%, u vast niet onbekend. En de prognosesonderzoek van Kompane die toont aan dat op basis van de bevindingen nu zou dat 40% zijn in 2040. Maar dat niet alleen. Ook het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende periode toe. En ook zien we een toename van zorggebruik. Want we zien een toename van ouderen. Ouderen worden steeds ouder. Dat noemen we ook wel door het zorggebruik, de toename van het zorggebruik, de dubbele vergrijzing. En daardoor is de verwachting ook dat het beroep op vrijwilligerswerk en mantelzorg extra toe gaat nemen. Over dat zorggebruik, daar zien we een groei. Even kijken, dat was ten opzichte van 2023 gaat dat in 2027 11% bijvoorbeeld naar verwachting meer de zorgvraag op WMO-voorzieningen toenemen. Als we nu niet iets doen aan het beleid of anders reageren. Dan nog de kenmerken van de woningvoorraad van Bergen. Nou, u heeft dat waarschijnlijk al besproken gezien in de woonvisie die voorligt. Dus daar gaat de analyse niet heel erg diep op in. Maar voor het beeld in 2023 waren er een kleine 15.500 woningen in Bergen. De woningopgave is groot en dan vooral het toevoegen van betaalbare koop en huur en dan vooral sociale huur is wenselijk. De groep die afhankelijk is van een sociale huurwoning, die neemt de komende periode ook toe. En de mensen die vallen onder die aandachtsgroepen waar we net naar keken, die zijn veelal ook al afhankelijk van een sociale huurwoning. Dus ook daar neemt de druk in toe. Nou, dan hebben we nog gemeente Bergen met een grote koopvoorraad in woningen. Voldoende opgaven, maar mocht u meer willen weten over de woningvoorraad, de woonvisie van Bergen, et cetera, dan willen we daarvoor verwijzen naar de woonvisie, waarin uiteraard is samengewerkt met de collega's. Dan kort de bevindingen van de aandachtsgroepen. Nou, dat zijn er dus een hele hoop. Dat heeft u ook gezien in de bijlagen. Het is bijna zonde om te vatten in een document, omdat het, nou ja, mensen die we worden beschreven zo divers zijn. Als overal conclusie kunnen we wel zeggen dat bijna voor alle aandachtsgroepen geldt is dat er een behoefte is aan een betaalbare sociale huurwoning. Eigenlijk wel een open deur die iedereen had kunnen voorzien. Ja, en veelal van die aandachtsgroepen die zijn dus alleenstaand of met z'n tweeën, waardoor ze een lager inkomen hebben. En daarom is een sociale huurwoning tot vooral de eerste aftoppingsgrens wel wenselijk. Maar ja, per aandachtsgroep gelden soms ook nog wat aanvullende specifieke wensen. Die heb ik proberen te vatten. De dreigend dakloze mensen of dakloze mensen, mensen die uitstromen uit de vrouwenopvang, jeugddetentie of forensische zorg, die vragen meestal om een reguliere sociale huurwoning. Dan hoor ik u denken, regulier, nou, dat is dus de sociale huur die we allemaal kennen als de sociale huurwoningen. En een deel van de dreigend dakloze mensen die vraagt om kortdurend begeleid wonen om in een beschutte setting te kunnen wennen aan dat zelfstandig wonen. Nou, waarom zeg ik net de reguliere sociale huurwoning tot de grens die we allemaal kennen, tot de liberalisatiegrens? Nou, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg of mensen uit de GGZ, die hebben vaak behoefte aan een betaalbare sociale huurwoning. Dus dat hebben we tot een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens. Dat zijn wat, nou ja, specifieke termen, maar dat, ja, om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag gelden daar bepaalde grenzen. En zij hebben dus behoefte aan een huurwoning in het lagere segment om, nou ja, deze goed te kunnen betalen. En ook hier geldt dat een deel van de mensen die doorstromen uit beschermd wonen, nou ja, vaak nog een vorm van kortdurend begeleid wonen nodig hebben om goed te kunnen landen in de wijken. Nou, jongeren, dat is helemaal een lastige om te duiden. Vooral om de cijfers te krijgen van, goh, wat kunnen we nu verwachten de komende jaren? Ja, want zij stromen dus uit naar verschillende vormen van wonen. Allereerst natuurlijk regulier wonen, dat ziet u ook. Geclusterd wonen, maar we hebben ook vormen van begeleid wonen. En sommige jongeren die zijn 18 jaar en die gaan een traject van verlengde jeugdzorg in. En Companen, een bureau dat vaker onderzoek doet, die heeft een referentieonderzoek gedaan en wat uitgangspunten opgesteld, waardoor je kan doorrekenen naar wat je als gemeente ongeveer zou kunnen verwachten in de uitstroom. En dat doen ze dan op basis van leeftijd, dus hoeveel jongeren worden er bijvoorbeeld in 2025 18 en zullen daardoor uitstromen naar verschillende vormen van wonen. En daar zijn deze cijfers zijn daar uit voortgekomen. Waarom is dit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo breed? Als het zouden vertalen naar alleen de gemeente Bergen, zijn de cijfers en is het onderzoek niet meer, nou ja, vertegenwoordigt dat niet meer goed, want de aantallen zijn gewoon te klein. Dus vandaar dat ik het niet kan vertalen naar specifiek de gemeente Bergen. Ik heb het wel kunnen doen op regio Alkmaar niveau en Boegniveau. Nou, ook een open deur, maar voor mensen die mantelzorg ontvangen of verlenen is een deel aangewezen op elkaars nabijheid. En daarom is een mantelzorgwoning of een urgentieverklaring voor hen soms passend en helpend in hun woonzorgvraag. Dit is wel de moeilijkste groep, vind ik, om te vatten. Want nou ja, hier hebben we het over zoveel mensen dat het eigenlijk heel lastig is om hun woonzorgbehoeften goed in kaart te brengen. Dus ik heb zelf het idee dat wat ik hier ook opschrijf altijd een beetje ze tekort doet, omdat de vraag en de wensen zo groot zijn. Maar we doen een poging. Want nou ja, voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking zijn soms sociale huurwoningen, bij sociale huurwoningen ook specifieke woonvormen nodig. En vaak gericht op de betreffende beperking. En dan hebben we het bijvoorbeeld over liftvoorzieningen, zorggeschikte woningen of technologie op maat. Geldt uiteraard niet voor iedereen, want sommigen kunnen ook heel goed zelfstandig wonen. Maar een aantal heeft zo'n specifieke woonzorgvraag dat er aangepaste woningen nodig zijn. En in 2021 is er een woningmarktonderzoek gedaan. En die heeft geprobeerd inzichtelijk te maken waar de vraag tot 2040 is. En dat ziet u eigenlijk in de staatjes. Voor mensen met een lichamelijke of zintuigelijke beperking is de verwachting dat het aantal plekken voor gespikkeld wonen, dus wonen in de wijken, gelijk zal blijven. Maar dat het aantal woningen geclusterd wonen met 10 zal afnemen. Dat geldt echter niet bij mensen met een lichamelijke beperking. Want daar zie je geclusterd wonen dat daar het aantal woningen met min 30 zal zijn. Dus minder woningen nodig zijn. Maar dat er juist weer een extra behoefte komt aan gespikkeld wonen. Dus wonen in de wijk tussen anderen met zorg op maat. Nader onderzoek voor deze doelgroep is eigenlijk wel wenselijk als we ze goed willen duiden en willen weten wat hier nodig is. Om juist die vraag goed te kunnen beantwoorden. Dan hebben we senioren. Nou, u heeft misschien vorig jaar de analyse woonzorg van Compane voorbij zien komen. Daar kom ik straks nog op terug, maar we zijn aangesloten bij een regiobrede coalitie, FONK. Vitaal Oud in Noord-Kennemerland. En zij hebben de opdracht gegeven om inzichtelijk te maken wat de woonzorgbehoefte of de woonbehoefte is van senioren tot 2040. Dat is een uitgebreid onderzoek geweest. En nou, zij stellen dat op basis van demografische verwachting de groep ouderen dus groeit in Bergen. Nou, dat hadden we met elkaar al eerder gesteld. En met deze vraag groeit ook het verschil in aantallen woonzorgvormen of woonvormen. En om hen dus langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, zijn hier naast de cijfers afgebeeld waar dus een extra behoefte aan komt. Maar let op, dit zijn dus wel de cijfers van de toename van de vraag ten opzichte van nu. En dat vertekent soms het beeld, want voor wie het stuk heeft gelezen, er zit een ander cijfer in het kaartje. Want je ziet bijvoorbeeld bij geclusterd wonen dat ze ten tijde van het onderzoek er al een tekort was van 100 woningen. En dat maakt de uitbreiding van de vraag 370. Of je zou kunnen zeggen, de vraag neemt met 270 toe. Het is net hoe je me interpreteert. Ik heb hem zo geïnterpreteerd, we lopen er al 100 achter. We hebben er 270 nodig. Dus de extra vraag in 2040 is 370 woningen. Ten opzichte van 2023. Hetzelfde geldt voor de nul-treden woningen. Die is voor die periode 260 extra aanvraag. En voor zorggeschikte woningen plus 230. Nou, dan hebben we nog woonzorgcentrumplekken voor mensen met psychogeriatrische klachten. Door zorgaanbieder van Holland is de vraag straks in balans, dus dat is goed nieuws. Alleen als het gaat om woonzorgplekken voor mensen met somatische klachten, dan zien we een tekort van min 30 ontstaan als we nu niet zouden toevoegen de komende jaren. Maar let op, er is ook goed nieuws. Want we doen niet niets. Er zijn al heel veel bouwinitiatieven op dit moment in de maak. En ook Kennemer Wonen heeft aan diverse woningen al het seniorenlabel toegevoegd. Dus we zien hier de uitbreiding van de vraag. Maar deze heeft nog niet in kaart gebracht hoeveel woningen er al tot 2040 nog extra bij gerealiseerd worden. Of omgevormd worden. Of hoeveel mensen hun eigen woning zorggeschikt maken of voorzieningen toevoegen. En ik zei het al, we zijn aangesloten bij de regiobrede coalitie FONK in Noord-Kennemerland. En die maakt het woonzorglandschap van ouderen inzichtelijk. En maakt dus ook met elkaar een visie op wonen en zorg voor ouderen. En een van die projecten die daar ook loopt, is het woonzorgproject. En in die projecten wordt nu inzichtelijk gemaakt of de cijfers die wij zien op deze sheets, of wij dat ook tot 2040 gaan realiseren met alle opgaven en ontwikkelingen die we al met elkaar in werking hebben gezet. En tot op heden zijn de resultaten gunstiger dan voorzien. Ik kan die nog niet met u delen, want het project is nog niet afgelopen. Maar mocht het project ten einde komen, wordt uiteindelijk natuurlijk ook het resultaat met u gedeeld. Dus ik vond het een geruststelling dat die cijfers aanzienlijk zijn, maar dat er dus ook veel gebeurt op het gebied van wonen en zorg om deze cijfers te realiseren. Het is misschien nog wel even goed om te benoemen dat we natuurlijk heel erg kunnen inzetten op langer zelfstandig ouder worden en dan woningen en het organiseren van zorg. Maar alleen dat is natuurlijk niet voldoende. Als we het hebben over langer zelfstandig thuiswonen, dan moeten we het ook hebben over hoe we ontmoeting gaan realiseren. Hoe we een toegankelijke openbare ruimte maken die gericht is op ontmoeting, maar ook op bewegen. Hoe we de zorg goed organiseren, bijvoorbeeld de huisarts nabij, een apotheek om de hoek of in ieder geval bereikbaar. En mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar als ze worden in richting 2040. Dus ook dat wordt in die coalitie van FONK en natuurlijk onze eigen aanpak in de gemeente meegenomen. Nou ja, De analyse beschrijft ook over wat de gemeente Bergen nu al doet. Want het lijkt alsof er een hele nieuwe opgave op ons afkomt. Maar we hebben de afgelopen jaren natuurlijk niet stilgezeten. Want er is op het gebied van de decentralisatie van de jeugdzorg en de uitbreiding van de WMO al veel gedaan op het gebied van huisvesting voor aandachtsgroepen. En daardoor zijn er ook wat initiatieven ontstaan vanuit de gemeente of met zorgaanbieders of in combinatie daarvan, die ik toch ook even in de analyse wilde benoemen. Zo is het pact Wonen met Zorg, waar de gemeente sinds 2018 bij is aangesloten. En die helpt mensen om die uitstromen uit een instelling met een vorm van zorg en ondersteuning zelfstandig te laten wonen in de wijk. Dus je moet zich voorstellen, ik heb in een beschermd wonenlocatie gewoond. Een zorgaanbieder meldt mij aan bij het transferpunt van het pact. Het transferpunt is een organisatie, een verdeelmiddel die is ingericht door de gemeente en corporaties, waar corporaties hun woningen ter beschikking stellen. Ik word door een zorgaanbieder aangemeld bij dat transferpunt en ik word vervolgens bemiddeld op de juiste plek, de juiste zorg en ondersteuning. Dus ik krijg een huurcontract met daarbij de voorwaarde dat ik maximaal 2 jaar met een vorm van begeleiding daarna zelfstandig kan wonen. Dus de woonzorgcontracten die we ook wel kennen. Dus dat hebben wij en dan worden er ongeveer 85 woningen per jaar worden er op die manier worden er ingezet voor de aandachtsgroepen. Dus dat hebben we al voor een deel van deze aandachtsgroepen ondervangen. Zoals ik al zei, we zijn ook aangesloten bij de regiobrede coalitie Vitaal Oud in Noord-Kennemerland. Daar denken we dus na over hoe we het woonzorglandschap voor senioren in moeten richten. En ook daar zijn al diverse projecten gestart. U kent misschien Goud, Logeren en Roodspijtzorg en zo zijn er nog een aantal andere. Ik zei het ook al even, we hebben al een huisvestingsverordening, dat is goed nieuws. Alleen als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dient deze op een aantal punten te worden uitgebreid. Maar we werken daarmee in de regio Alkmaar al samen met onze collega's. En we hebben dus al een verordening die de basis beschrijft. En daarnaast hebben we nog de huisvestingsverordening, de huisvestingsindicatie. En inwoners die dus lichamelijke klachten hebben, die kunnen dus een beroep doen als zij niet meer goed zelfstandig in hun huidige woning kunnen wonen. En afhankelijk van hun inkomen kunnen zij zo met voorrang in aanmerking komen voor een gelijkvloerse sociale huurwoning. Dus ook die regeling hebben wij al binnen de gemeente Bergen. Nou, dat zijn best wel veel bevindingen. Mijn mond wordt al aardig droog en u wilt straks wel heel veel vragen. Maar ik ga het toch nog even over die monitor huisvesting aandachtsgroepen hebben. Want het wetsvoorstel komt natuurlijk op ons af en het Rijk laat ons niet helemaal in de steek. Dus die stelt ook, wij gaan een monitor opstellen die de huisvesting van aandachtsgroepen in beeld brengt. Dus je zou zeggen, de analyse woonzorg als die hier ligt, die zou niet nodig zijn als die monitor goed is ingericht. Helaas is die monitor nog steeds niet helemaal gevuld. Niet alle aandachtsgroepen zitten daarin. En ook op gemeentelijk niveau, lokaal niveau, zijn er soms niet voldoende cijfers. En als een cijfer kleiner is dan 10, dan wordt deze ook niet opgenomen in deze monitor, waardoor je nog steeds niet een goed beeld hebt van welke aandachtsgroepen er nu in de gemeente Bergen zeg maar, bediend dienen te worden. Goed nieuws is ook dat er in de regio Alkmaar aanvullend onderzoek komt naar de aandachtsgroepen. De analyses woonzorg, die onder andere in de gemeente Bergen zijn opgesteld, die worden gebruikt als basis voor dit nader onderzoek. Dus daar waar de gegevens in deze analyse missen, worden straks naar verwachting extra onderzoeksgegevens opgevraagd. Die gaan binnenkort richting besluitvorming van college om dat verzoek tot onderzoek te doen. En dat doen we ook weer in de regio Alkmaar samen met de provincie. Dan hebben we ook nog de dak- en thuisloze telling. Daar doen we ook aan mee als gemeente. Dat doen we ook weer in de regio Alkmaar, dus met alle gemeenten die daar zijn aangesloten. U heeft misschien meegekregen dat we in het land heel weinig grip hebben op hoeveel dak- en thuislozen we nu hebben. We hebben eigenlijk geen idee. En daar heb je een speciale telling voor, de ethostelling. Alleen niet elke gemeente kan daar nog aan meedoen. We hebben al een aantal keer gepoogd om als regio Alkmaar daar aan mee te doen, maar we zijn niet elke keer ingelood. Maar we gaan niet afwachten, dus hebben we gesteld, we gaan meedoen aan de ethostelling Light van een bepaald bureau. En die gaat in maart al starten om te kijken hoeveel dak- en thuislozen we in de gemeente, in de regio Alkmaar hebben en dus ook in Bergen. Dus ook die cijfers komen de komende periode beschikbaar. Zoals gezegd is dit dus een startdocument en die analyse woonzorg, de monitor huisvesting en die onderzoeken, die zouden dus de basis kunnen vormen voor de woonzorgvisie. Dat is wat aan u voor ligt, of u daarmee in wil stemmen. Nou ja, en stel dat we verder gaan met deze analyse, als die basis er ligt, dan wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn om samenwerking op regionaal niveau vorm te geven. Zoals ik al zei, het wetsvoorstel schrijft regionale samenwerking toe, alleen de mate waarin verschilt. Je zou dus kunnen zeggen dat je een lokale woonzorgvisie opstelt die regionaal is afgestemd. Of je kan stellen, we maken met de regio Alkmaar een regionale woonzorgvisie. En daar moet je met elkaar afspraken over maken. Nou ja, de start van het opstellen van de woonzorgvisie is ook afhankelijk van het wetsvoorstel. Want er is natuurlijk nu nog veel onduidelijk. Het wetsvoorstel lijkt nu op een aantal punten niet in lijn met het hoofdlijnenakkoord van de regering. Dus nou ja, hoe gaan we daarmee om? En als we gaan starten met het opstellen van de woonzorgvisie, dan maakt participatie, zoals door u beschreven in uw participatieverordening, natuurlijk onderdeel uit van het proces. Dus daar is speciale aandacht voor. Volgens mij ben ik dan genoeg aan het woord geweest. Dan wil ik vooral de vraag aan u laten.
Dank u wel, mevrouw Glory. Wie kan ik het woord geven met een vraag? Mevrouw Glas, kieslokaal.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb er wel een aantal. Het is natuurlijk een heel verhaal. Het is heel veel. Wat wij eigenlijk eerst willen weten is, wat wordt er eigenlijk verstaan onder leefbaarheid? Is dat goed te duiden? De dak- en thuislozen waar, waar u het over heeft, over wie hebben we het dan? Hebben we het dan over mensen met een Nederlandse nationaliteit? Hebben we het over mensen die hier een... Nou ja, noem maar op. Dus ik wil graag weten over wie we het dan hebben. Wat mij constant nog verbaast is dat er in heel veel rapporten wordt gesproken over de 65-plussers. Inmiddels is de gemiddelde werken we tot 67, dus moet dat niet eens een keer aangepast worden? 69, 68, ik weet het niet. Dus misschien dat dat ook is iets. En u heeft het over iedereen is 100%. Hoeveel procent daarvan zijn dan aandachtsgroepen? De mantelzorgwoningen, u heeft het net over wonen met een tweejarig contract. Hoe zit dat bij mantelzorgwoningen? Want als de mantelzorg niet meer nodig is, hoe zit dat dan met degene die daar wonen? Waar moet die mantelzorger dan naartoe? En misschien heb ik zo direct nog een paar vragen. Dank u wel.
Op een deel van de vragen hoop ik in ieder geval. Allereerst dank voor uw betrokkenheid, want u heeft volgens mij een heel goed het document gelezen. En dat stemt me vind ik heel fijn, omdat het toch best wel een lijvig document is. Leefbaarheid, zoals u zegt, ik vind het zelf ook een lastige term. En dat is ook in het wetsvoorstel nog niet heel duidelijk. En ook daar zijn dus extra vragen gesteld in de position papers die zijn ingediend. Om juist die leefbaarheid meer naar voren te krijgen. Want ja, zoals het wetsvoorstel dat nu voorschrijft, is dat ook nog niet voldoende duidelijk om daar nu een eenduidig antwoord op te kunnen geven. Het is wel, wat wel wordt toegelicht, is dat het ook gaat over hoe kunnen we met elkaar zo prettig mogelijk leven in de wijk. En is er dan ook aandacht voor omkijken naar elkaar, maar ook een stukje veiligheid. Dat is wat we weten, maar op dit moment zegt het wetsvoorstel daar verder niets over. Dak- en thuislozen, de etelstelling. Dak- en thuislozen, zoals ik al zei, we spreken soms van 30.000, maar als je de echte onderzoeken doet, dan hebben ze het soms wel voor 100.000 of meer. Neem je de bankslapers mee of niet? Tot op heden worden in de huidige tellingen vooral de mensen opgenomen die zich melden bij bijvoorbeeld DNO Doen. Maar daarmee heb je natuurlijk nog lang niet alle dak- en thuislozen inzichtelijk. Want er verblijven ook heel veel mensen op banken bij mensen in recreatieparken, et cetera. Dus die etelstelling, die richt zich ook daarop. En dat is een bepaalde methode waarop ze dat doen. Waarop ze zorgaanbieders en iedereen anders die met dak- en thuislozen zouden kunnen werken, in welke vorm dan ook, vragen om in een bepaalde week registraties te doen. En zo proberen we meer grip te krijgen over het aantal dak- en thuislozen. Het aantal 65-plus. Ja.
Mevrouw Glas.
Ja, nee, dat is me wel duidelijk dat er heel veel zijn. Maar ik vraag me af, dat wordt dan allemaal geregistreerd. Maar welke mensen zouden er dan in aanmerking komen om versneld woonruimte te krijgen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de daklozen, dat aan blijft groeien. Ik bedoel, als je naar de tijd kijkt wat er nu allemaal gebeurt.
Oh ja. Dus u bedoelt eigenlijk van, goh, stel dat de dak- en thuislozen een urgente groep worden, om hoeveel woningen gaat het dan die toegewezen worden? Dan moet ik eerder stellen dat bij ministeriële regeling wordt nader bepaald hoe de urgente groepen eruit komen te zien, dus wat de definitie daarvan is. Maar daarvan is niet gesteld dat elke dak- en thuisloze ook direct een urgentie verkrijgt. Ook niet iedere dak- en thuisloze die dus bij de maatschappelijke opvang zich meldt, is straks een urgente groep. Dus dat zal een afgebakende groep zijn die bijvoorbeeld via Housing First straks een urgentieverklaring kan krijgen, mits aan alle voorwaarden voldoen. En ook dat wordt dus in een nadere ministeriële regeling beschreven. Dan nog op uw vraag 65-plussers. Ik deel uw mening, maar helaas wordt nog steeds in onderzoek de 65-plusser als uitgangspunt genomen. Ik zelf mag straks met 69,3, geloof ik, met pensioen als ik ooit aan de beurt ben. Dus ja, wij hebben het over richting 2040. Maar vooralsnog wordt in alle onderzoeken de 65-plusser genoemd. Hoeveel procent is dan een aandachtsgroep? Ja, dat weten we dus eigenlijk niet. Want deze analyse beschrijft dus al dat heel veel van de gegevens die we nodig hebben nog ontbreken. En dat er daarom dus aanvullend onderzoek nodig is. Nou, dat onderzoek is voorhanden. En daarmee gaan we dus inzichtelijk maken hoeveel, nou ja, de aandachtsgroepen, zeg maar, hoeveel procent dat behelst. We moeten ook met elkaar afspraken maken over hoeveel procent van de woningen we dus beschikbaar stellen voor de aandachtsgroepen. En dan moet je in de regio met elkaar uitkomen. Kom je daar niet uit, dan staat vooralsnog in de wetstekst dat je dat er vanuit Rijksbeleid 15% zeg maar, als voorwaarde wordt gesteld. Maar je kan dus op basis van je onderzoek en je eigen cijfers anders overeenkomen. Mantelzorgwoningen, u had het erover van, stel dat de mantelzorgrelatie eindigt. Hoe gaat dat dan met waar moet de mantelzorger dan heen? Als ik het goed begrijp. Iemand kan nu een mantelzorgwoning natuurlijk op eigen erf zetten. In principe is het zo dat als de mantelzorgrelatie eindigt, dat nu is bepaald dat je dan ook de mantelzorgwoning moet verwijderen. Dus dat is inderdaad beleid. Als je een urgentieverklaring hebt gekregen, dan betekent dat je in de nabijheid van de mantelzorgvrager bent gaan wonen. Dus een eigen sociale huurwoning hebt. En die hou je ook. Want je bent verhuisd naar een reguliere sociale huurwoning in de nabijheid van de mantelzorgvrager.
Even nog een aanvullende vraag?
Daar begrijp ik uit dat de mantelzorggever versneld een sociale huurwoning krijgt in de buurt van degene die mantelzorg ontvangt.
Maar ook andersom.
Het kan ook andersom. Dank u wel.
Ja.
Mevrouw Otto.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraagje. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het nou zit tussen die aandachtsgroepen en die urgentiegroepen, of de mensen met urgentie. Begrijp ik goed dat strakjes dat verdwijnt in die nieuwe wet en dat er landelijk wordt bepaald wie de urgentie heeft, want dat hoor ik u ook zeggen. Of hebben wij nog steeds via onze huisvestingsverordening de mogelijkheid om de meest urgente doelgroepen te bepalen? Waar blijft strakjes onze invloed liggen ten aanzien van urgentie en aandachtsgroepen? Daarnaast had ik een vraag over seniorenwoningen. Dit gaat dus allemaal om mensen die zelfstandig blijven wonen. Maar op een gegeven moment gaan ze naar de WLZ. Hoe zit dat? Gaan wij daar ook beleid op maken als gemeente? In hoeverre wij verpleeghuiszorg binnen onze gemeente willen hebben en hoeveel? Want we weten nu dat er een aantal locaties overwegen om ons te gaan verlaten. En dan hebben wij misschien wellicht geen WLZ-opvang meer. Wil je daar ook nog een soort vorm aangeven? Of wordt dat helemaal niet meegenomen hierin? En waarom hebben we niet gewoon een woonzorgvisie als er, ook als die wet er nog lang niet komt? Waarom kunnen we dat gewoon niet in gang zetten? Waarom zijn we afhankelijk van wanneer die wet ingaat?
Begin ik bij het begin. De urgente groepen. De wet beschrijft welke groep je minimaal als urgente categorie moet opnemen in je huisvestingsverordening. Zoals ik al even kort aangaf, het is bijna niet voor te stellen, maar er zijn een aantal gemeenten die stelt, wij hebben geen urgente in onze gemeente. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dus de verdeling over de gemeente in Nederland is onevenredig. En daarom proberen ze dat met dit wetsvoorstel, zeg maar, op een andere manier vorm te geven. En verplichten ze dus elke gemeente om een huisvestingsverordening op te stellen. En in die huisvestingsverordening moet je, net zoals nu, al over een bepaalde aandachtsgroepen, daarvoor moet je een urgentieregeling opstellen. En als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, worden dus de aantal verplichte groepen waarvoor je iets in je verordening moet opnemen, worden uitgebreid. Waar je als gemeente verder dus nog de regie op hebt, is hoe je je huisvestingsverordening inkleedt en of je het houdt bij de urgentiegroepen zoals beschreven in de wet, of dat je ze misschien uitbreidt met nog meer groepen.
Gaat u gang.
En wie er dan op 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cetera staat, is dat dan...
In je huisvestingsverordening.
Ja. Maar is dan degene die landelijk zijn bepaald dan automatisch 1, 2, 3, 4, 5 bij wijze van spreken?
Vooralsnog is mijn kennis op dat gebied op het wetsvoorstel niet zo ver. Dus die zou ik mee moeten nemen. Maar ik weet in ieder geval dat je wel de urgente, dat je daar in je huisvestingsverordening aanvullende voorwaarden kunt stellen over wie meer, klinkt heel vervelend, maar prioriteit krijgt dan een ander. Dan seniorenwoningen, dat was ook nog een vraag van u. De woonzorgvisie gaat in eerste instantie over mensen die dus zelfstandig met wonen en zorg in de wijk wonen. Dus naast huisvesting een woonzorgvraag hebben. In deze analyse is ook meegenomen het aantal woonzorgplekken. Dus daarom is ook inzicht gemaakt hoeveel daar extra nodig is. Je ziet ook in het land dat natuurlijk het aantal verpleeghuisplekken die er niet bij gaan komen. En dat er een trend is op het gebied van, ingezet is op het gebied van scheiden, wonen en zorg. Nou ja, dat is een gegeven. We maken wel met elkaar, dus met zorgkantoren, zorgaanbieders, corporaties, ontwikkelaars, afspraken over hoe we dat hier in de regio vorm gaan geven. En deze cijfers kunnen dus straks ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een afwegingskader te maken naast je woonzorgvisie over wat je in je gemeente toe wil voegen. En ook daar kan de woonvisie in combinatie met de woonzorgvisie dus richting in geven.
Oké, dus ik begrijp inderdaad, als ik het goed begrijp, ga je daar wel iets over opnemen? Want er staat nu dus bij de ouderenzorg, of bij de ouderenzorg niet zozeer, bij de ouderenwoningen gaat het dus over geclusterd wonen en zorggeschikt wonen. Kan je hem dan een beetje aangeven wat ik me daarbij voor moet stellen?
Ja, dat kan ik zeker, maar dat wordt wel heel technisch. Je hebt namelijk een nul-treden woning, die is eigenlijk voor iedereen toegankelijk, hè, zonder trappen, et cetera. Je hebt geclusterd wonen, dat zijn vooral nul-treden woningen waar ook nog een aantal woningen bij elkaar staan en een ontmoetingsruimte is. Maak ik hem wel heel platter op dit moment. En dan heb je nog de zorggeschikt woningen, dus dat zijn geclusterde woonvormen waar ook zorg nabij georganiseerd is en waar je dus ook zorg en huis makkelijk kunt organiseren. En daar gelden soms ook andere bouwnormen. Zoals een wc die bijvoorbeeld in je badkamer is, zodat de zorg makkelijker geleverd kan worden. En dan heb je ook nog de zorgplekken somatisch en psychogeriatisch. En dat zijn dan de verpleeghuisplekken zoals we die kennen. Die staan hier wel in over hoeveel er nodig zijn. Als u in de bijlage kijkt, bij senioren staat die erin. En het onderzoek van Companen gaat er ook verder op in.
Meneer Grondhout.
Ja, ik had een vraagje. Ik vond het trouwens een heel goed stuk, die woonzorganalyse. Voor de ouderen lijkt die min of meer af, tot 2040. Maar de andere doelgroepen of aandachtsgroepen nog niet. Heeft u enig idee wanneer dat af zou kunnen zijn?
Ja, zeker. Gisteren hebben de wethouders wonen een akkoord gegeven op het verder brengen van onderzoek naar aandachtsgroepen. Die worden binnenkort in het college ingebracht. Dat onderzoek wordt ook dan gedaan naar alle waarschijnlijkheid door Companen, die ook de analyse woonzorg van ouderen heeft gedaan, zodat je dezelfde methodiek gebruikt en niet appels met peren gaat vergelijken. Het idee was dat in eerste instantie dat de resultaten voor deze zomer nog beschikbaar zouden komen. Dat is helaas vertraagd door besluitvorming en andere zaken die voorrang hadden. Ze verwachten nu Q3, Q4 dat deze beschikbaar raken.
Want dat vraag ik ook hierom. Wij gaan binnenkort ons over de woonvisie buigen. En er komt nogal een opgave uit die woonzorganalyse naar voren. Die zou je eigenlijk ook, daar zou je in de woonvisie rekening mee willen houden. Dat lijkt dus, de cyclus lijkt dus een beetje omgedraaid. Want de prestatieafspraken met de kinderen met wonen zijn ook al gemaakt. En eigenlijk zou je eigenlijk willen dat die woonzorg oplevert wat je daarvoor nodig hebt. Dan de woonvisie bepalen wat we de komende jaren willen in deze gemeente of in de regio. Om vervolgens met kinderen met wonen afspraken te maken. Is er een mogelijkheid dat die cyclus weer op orde komt, om het zo eens te zeggen?
Het goede nieuws is dat de collega's en ik hebben samengewerkt. Dus ook in de woonvisie zit een hoofdstuk op wonen en zorg. Waarin ook bijvoorbeeld de analyse van companen naar senioren is toegevoegd. Dus die zit wel degelijk vertaald in de woonzorgvisie. Uiteindelijk gaat dit allemaal op in het volkshuisvestingsprogramma. En dus maken de woonvisie, de woonzorgvisie en het de huisvestingsverordening in samenspraak met prestatieafspraken straks weer één programma waar we in samenwerken. Maar dat betekent niet dat we dat nu nog niet hebben gedaan. Dus de woonzorganalyse en de woonvisie nu zijn al op elkaar afgestemd. En ook daarin staat bijvoorbeeld dat er meer huisvesting nodig is voor ouderen. Dat we ons moeten richten op starters, op doorstroming, et cetera, et cetera. En daar hebben we wel degelijk over nagedacht.
Meneer Kormans.
Voorzitter, dank je wel. Allereerst, mevrouw Glory, heel hartelijk dank voor uw professionele onderzoek en ook uw betoog wat u samen met uw collega's hebt uitgevoerd. Ik ben erg onder de indruk van hetgeen wat u vandaag hier presenteert. Ik heb toch nog wel een paar vragen. Een van de vragen is, wij zijn in Bergen de meest vergrijsde gemeente van Nederland. Sterker nog, Schorel, waar ik zelf woon, is het meest vergrijsde deel van Nederland. Acht u nou datgene wat u vandaag laat zien aan cijfers representatief voor onze gemeente? Omdat ik u ook hoor praten dat Kopanen eigenlijk voor de boeg gemeentes een onderzoek heeft gedaan. Dat is mijn eerste vraag en dan heb ik direct nog een andere vraag.
Kopanen heeft onderzoek gedaan in de hele regio Alkmaar, maar ook op lokaal niveau. Dus ook Bergen specifiek is onderzoek naar gedaan. Dus in het onderzoek van Kopanen is de gemeente Bergen aan zich meegenomen. Het is niet op kernniveau verder vertaald. Dat niet.
Nee, en dat is dan mijn tweede vraag. We zien natuurlijk toch dat we heel veel ouderen hebben in Bergen wonen, die een toenemende vraag krijgen, die een toenemende vraag zullen hebben. Ons verzorgingstehuis heeft al een stop. Die kan al geen mensen meer hanteren. In buurten zien we gewoon dat mantelzorg gaat stoppen vanwege het feit dat er gewoon geen mantelzorgers meer zijn, omdat we allemaal hartstikke oud zijn. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. Hoe kijkt u daar tegenaan als u deze ontwikkelingen hoort?
Dat is is geen technische vraag.
Het is, laat ik zo zeggen, wat is uw indruk? Wat is uw indruk als u dit hoort?
Dat we met elkaar een hele grote opgave nog te doen hebben. Zoals ik al zei, Vonk heeft ook een aantal deelprojecten, waaronder dit woonzorgproject, waar dus het onderzoek naar senioren verder wordt uitgekristalliseerd. En dat betekent dat we zelfs op kernniveau kijken, waar wonen de senioren in 2040? Welke woningen zijn zorggeschikt te maken? Waar zijn de ontmoetingsplekken? Waar zitten de huisartsen? Waar zitten de apotheken? Wat moeten we verder doen? Dus het onderzoek alleen is niet waar het zich toe beperkt. We zijn echt aan het nadenken over wat betekent dat tot 2040 en hoe moeten we daarmee omgaan. En ik vind dat die regiobrede coalitie wel in die zin ver gaat in hun oplossingsrichtingen. Of we het helemaal met elkaar gaan halen is natuurlijk de vraag. Is altijd de vraag.
Gelet op de tijd wilde ik afsluiten met de laatste twee vragen. Dus is mevrouw Hendricks en daarna meneer Borst.
Dank u wel, voorzitter. Heel hartelijk dank voor de mooie presentatie en ook, ik heb de nota goed gelezen en met veel interesse. Ik heb een paar kleine vragen, even een vraag ter verduidelijking. Ik heb de aandachtsgebieden allemaal gelezen, althans de doelgroepen in het ontwerp in het wetsvoorstel. En ook de urgentiecategorieën die vervolgens in die huisvestingsverordening terecht zullen komen. Maar op een gegeven ogenblik las ik bij het beleidskader sociaal op domein dat de doelgroepen die daar genoemd zijn, dat die in de woonzorgvisie terechtkomen. En ik zag daar verschillen in de lijstjes, om het eenvoudig te zeggen. Toen dacht ik van, zijn daar verschillen in en kan een gemeente zelf ook wel vaststellen welke prioriteiten er zijn? Dus kunnen de aandachtsgebieden op maat worden gemaakt. Dat is mijn eerste vraag. En, maar mijn tweede vraag is eigenlijk al beantwoord door de VVD, want u had het over flankerend beleid in de woonzorgvisie. Maar u tilt het als het ware op en u trekt de woonvisie en de woonzorgvisie in één geheel. En uiteindelijk waar hebben ze beide dezelfde waarde aan, de aandacht die ze behoeven, als ik het zo goed hoor. Dus ze worden geïntegreerd in elkaar, begrijp ik. Maar ik had even het idee dat het een vertaling was van dat de woonzorgvisie een vertaalslag was van de woonvisie. En dat zou ik heel jammer vinden, want het welzijn van de inwoners gaat voor op de huisvesting. Dus daar ligt ook eigenlijk mijn vraag, maar ook al een antwoord wat ik gehoord heb. Maar misschien heeft u nog wel een aanvulling.
De aandachtsgroepen zoals beschreven in het programma en thuis voor iedereen, dat zijn alle aandachtsgroepen. En dus ook de groepen waar een woonzorgvraag voor is, die worden daarin beschreven. Dat zijn de groepen waar je minimaal een uitspraak over moet doen. Maar je kan als gemeente natuurlijk stellen dat je in je woonzorgvisie over ook andere groepen nog uitspraken doet. Maar dat is waar je minimaal een uitspraak over zou moeten doen. En de lijsten kunnen verschillen omdat niet overal mantelzorgers echt expliciet staat opgenomen. Maar als je leest in de tekst, dan zie je dus de mantelzorger wel terugkomen als aandachtsgroep bijvoorbeeld. In het programma Een Thuis voor Iedereen wordt ook niet de woonzorgvisie als zodanig opgeschreven, dus woonzorgvisie, maar wel de gedachte van een woonzorgvisie wordt beschreven. En daardoor maakt het soms lastig over welke groepen benoem je nu, maar je moet ze in ieder geval allemaal beschrijven, aan te iets over zeggen.
Mag ik daar nog even een voorbeeld van noemen? Even van wat u net zegt. Want ik las dat bij het sociaal domein, daar staat mensen die een veiligheidsrisico vormen. En ik lees bij het ontwerp in het wetsvoorstel mensen met een detentie. Toen dacht ik, heeft dat nou met elkaar te maken? Omdat die woorden niet, de zinnen niet hetzelfde zijn, kon ik de betekenis erachter niet goed herleiden. Dus die verschillen.
Twee dingen nu naast elkaar lopen. Je hebt het integraal beleidskader sociaal domein, waarin een aantal uitspraken ook worden gedaan over die doelgroepen. Maar je hebt ook dus straks de woonzorgvisie. Die los van het integraal beleidskader dus een visie op wonen en zorg omschrijft. Dus je hebt je integraal beleidskader, die gaat niet op in je woonzorgvisie. Die zijn aanvullend, complementair aan elkaar. En dan nog over het volkshuisvestingsprogramma. Straks ontstaat er dus één programma waar de woonvisie, de woonzorgvisie en de verordening samen met prestatieafspraken opgaan. En dat wordt dus één programma. Het kan dus wel zijn dat het een aantal losse documenten worden die samen onderdeel uitmaken van een programma. Want de woonzorgvisie moet bijvoorbeeld vastgesteld worden door u als raad. En het volkshuisvestingsprogramma zelf is een college, vooralsnog een college aangelegenheid.
Nog een vraag van de heer Borst.
Ja, ik heb nog even een vraag over de druk die bestaat op die aandachtsgroepen. De woonsituaties van die groepen, aandacht en urgentie. Het kan ook zijn dat je misschien beter wat meer energie en geld kunt stoppen in de beperking van de instroom. Zijn er cijfers bekend van wat de impact is als je betere woonoplossingen hebt voor een groep die nog net niet toe is aan die instroom tot die aandachtsgroepen en urgentiegroepen?
De woonzorgvisie beschrijft hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dus dat zijn niet mensen die zijn ingestroomd in de intramurale zorg. Het is juist ingezet op extramuraal wonen. Als ik uw vraag goed begrijp, is hoe kunnen we investeren aan de preventieve kant om te voorkomen dat ze uiteindelijk aandachtsgroep worden? Altijd goed. Maar ik heb daar de oplossing niet van hoe we dat natuurlijk kunnen voorkomen. Maar inzetten op preventie is natuurlijk daar eigenlijk altijd iets wat we moeten doen. En het is dus het langer zelfstandig wonen is erop gericht dat zo min mogelijk mensen straks nog institutioneel wonen. En dat we dus meer gaan richten op scheiden wonen, zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.
En de allerlaatste vraag van de heer Bloemkolk.
Yes. Ik kom eigenlijk zomaar bij me naar boven. Er wordt nieuw beleid opgetuigd in die woonzorgvisie, maar de wet die dat moet mogelijk maken, is er niet. Hoe zit dat dan financieel? Hebben we geld om dit beleid uit te voeren? Of
is een goede vraag. Het wetsvoorstel is inderdaad nog niet van kracht. De woonzorgvisie zelf opstellen zijn we dus ook nog niet begonnen. Het opstellen van deze analyse woonzorg is gedaan binnen de personele capaciteit. En als we straks een woonzorgvisie op gaan stellen, komt er niet per direct extra geld mee om beleid rondom zorg, wonen en zorg op te tuigen. Dus het antwoord is nee, er komt vooralsnog met dit wetsvoorstel geen financiële middelen mee.
Dan wil ik dit agendapunt afsluiten en ik wil mevrouw Glory bedanken voor de presentatie en de beantwoording van de vragen. Dan gaan we door naar het volgende punt. Dat is de sluiting. Dus ik sluit bij deze de vergadering. En dan gaan we over 5 minuten verder met het tweede gedeelte.